Mevrouw Honings, geef ik u het woord.
Eigenlijk een korte vraag daar voor duidelijking, zodat we het antwoord ook goed hebben begrepen. Meneer Degens, zoals we aangeven is de jeugdhulp wat gerealiseerd is een lasten in 2022 3,7 miljoen. Als we hem corrigeren voor dat eenmalig voordeel. En in 2024 nog maar 3,1. Dus er wordt 6 ton minder geraamd. Dat is toch pakweg 20%. Dus een grote bezuiniging, wetende dat het resultaat wat begroot is in 2024 maar 30.000 euro is. Dus als er 30.000 naast wordt gezeten, kan het al negatief gaan. Tenzij die weer wordt opgevangen, zoals we ook wel eens gezien hebben. Dus dat begrijpen we. Maar begrijpen we ook goed dat die 6 ton mindere kosten er met name in zitten dat er minder jeugdigen nu toegelaten worden. Is dat de hoofdreden voor de afname van deze kosten? Jazeker. Dan geef ik het woord aan de heer Zwanenburg. Samen in.
Dank u, voorzitter. Ik wou een tussenvoorstel doen. Want ik denk dat niemand blij wordt als ik 26 vragen op ga lezen. Nou, niemand hier, denk ik. Maar is het wel een optie? Want laat ik zo zeggen, ik heb dat stuk van het VG gewoon uiteengerafeld en in 26 vragen. Dat ik die gewoon schriftelijk aanreik en dat wij die antwoorden. Want als u zegt op een gegeven moment, eigenlijk staan alle antwoorden wel in. Ja, ik zie ze niet, maar dat is dan misschien een licht aan mij. Maar dan is het dus vrij makkelijk om die antwoorden die er allemaal in staan, om die dan uiteen te rafelen in die onderwerpjes. En dat we die dan voor de raadsvergadering hebben. Is dat een werkwijze? Dat is de vraag. Dat weet ik maar. En dat even, mag ik dan moet nog meer vragen stellen?
Ja, dus het is de bedoeling dat je alle vragen die je in de tweede termijn wil hebben even achter elkaar stelt.
Ja, even kijken. En dan had ik nog eentje. Dat heeft te maken met het antwoord op participatie. Gaan we weer. En dat gaat. De manier waarop participatie plaatsvindt is vorm vij. Dat klopt. Het is uitdrukkelijk niet verplicht dat de gemeente op 1 januari een toetsingskader heeft opgesteld. Ik ben blij dat ik niet in 26 graven moet beginnen. dat klopt ook. Wij onderschrijven het belang van participatie. En daar zit nu de crux. Als je op een gegeven moment participatie onderschrijft en je stelt geen toetsingskader op, dan heb je ook geen handvatten om op een gegeven moment die participatie zeg maar te wegen en er dus een oordeel van te vinden en mee te nemen in je afweging of de vergunningsaanvraag wel of niet gehonoreerd moet worden. Vergund kan worden. Want dat is namelijk een van de criteria. Naast alle technische aspecten is het resultaat van de participatie mag en kan meegewogen worden in het oordeel om een vergunningsaanvraag niet te vergunnen. En door dit dus het toetsingskader niet op te stellen, ontneem je jezelf dus een hulpmiddel om op een gegeven moment als omwonende inhoudelijk, want dat vind ik heel belangrijk, dus niet tegen zijn om tegen te zijn, maar echt met inhoudelijke argumenten komt waarom een initiatief niet gewenst is, dan heb je ook verder geen middelen om daar wat tegen te doen. En het uitgangspunt, en dat is denk ik ook het uitgangspunt van de wetgever, is juist bedoeld, wat zoals u waarschijnlijk weet, is als je heel kort kijk naar wat is de oude situatie en wat is de nieuwe situatie. In de oude situatie was het, als je een vergunning aanvraagde, was het nee, tenzij. Dus in dit geval moest dan de initiatiefnemer aantonen dat die ontwikkeling dat initiatief wel moet. Nu is het ja, mits. Dat betekent dat dus ook als je in een gerechtelijke procedure komt, je van hele goede huizen moet komen als overheidsorganisatie om een ontwikkeling af te wijzen. Maar diezelfde wetgever heeft dus de participatie wel heel specifiek als een onderdeel opgenomen om dat mee te laten wegen. En door dus dat toetsingskader niet op te stellen, en dat ben je ook inderdaad niet verplicht, dat klopt in het antwoord, maar ontneem je jezelf wel een middel om dus die participatie vorm te geven. En dan is het inderdaad, vind ik de opmerking, wij onderschrijven het belang van participatie. Als je dan jezelf dat middel niet opneemt, of in ieder geval niet het streven hebt om dat op korte termijn te doen, dan denk ik dat dat een wat loze uitdrukking is. Dank u wel, tot zover.
Mag ik de heer Degens het woord geven ter beantwoording van de eerste vraag?
U heeft over de minder toegang. Hè? Ik bedoel, de jeugdzorg is een open einde regeling en we hebben een zorgplicht. Dus minder toegang, dat kun je uiteraard niet zo hard stellen. Hè? Het Rijk gaat wel maatregelen nemen om die toegang te beperken. Hè? Dat is, staat in het Rijksbeleid. Voor nu is, ja, nogmaals, het verloop is heel grillig. En één cliënt meer of minder, ja, dat kan soms in de tonnen lopen. Dat weet u ook. Dus we hebben nu ervoor gekozen om deze raming zo te houden en die stijging vanaf 25, 26 trend te zetten. Daarnaast nemen we maatregelen inderdaad om de jeugdzorg te beperken, maar niet om het te blokkeren, want dat gaan we gelukkig niet doen, want iedereen heeft recht op zijn zorg. En dat heeft geleid tot deze raming. En daarnaast kunnen we het opvangen binnen het sociaal domein. Dus ja, het is een beetje het antwoord van zojuist, maar ik kan hem niet harder maken dan dat.
Daar interruptie, mevrouw Wonings.
Ja, en dat is denk ik waar ik het niet goed begrijp. Want er zegt, er wordt bijbegroot en verhoogd. Maar het enige wat ik doe is gewoon kijken in 2022, wat is er toen gerealiseerd. Maar je kunt niet uitgaan van realisatie als daar een voordeel in zit. Vanwege een technische aanpassing in het declaratieprotocol. Dat krijg je volgend jaar niet nog een keer. Dus dan verwacht ik, als je dan uitgaat van de realisatie, en die was 3,7, zou ik verwachten, als die dan een beetje hoger werd, dat die 3,7, 3,8, 3,9 zou zijn. Nu gaat die van 3,7 naar 3,1, wat ik best een forse afname vind van 20%. En we kennen allemaal de sona's, de extra kosten, zeg maar. Ah, dus mijn vraag is niet zozeer het grillig verloop. Mijn vraag is waarom u raamt onder iets wat gerealiseerd is. En één cliënt erbij en eraf, dat begrijp ik ook. Maar we weten ook allemaal dat het veelal wat langere trajecten zijn. En dat het woonplaatsbeginsel ook geen effect meer heeft. Dus er is niet plots opeens een arrangement weg. Dus dat is meer de vraag, is puur van, maakt het sens dat je naar beneden toe raamt? Of is er misschien parabuis geen rekening gehouden met dat die realisatie 22... zo'n groot bedrag eenmalig had.
Mag ik de heer Hollands ter beantwoording?
Ik begrijp uw vraag en ik begrijp de reactie van Jan dat hij denkt, wat moet ik nu gaan antwoorden? Maar, je kunt hem tweeledig stellen. Je kunt zeggen van ja, als je weet dat je een voordeel had, dan mag je dat niet meenemen. Dat begrijp ik ook structureel. Je kunt hem anders in zeggen. De ramingen die wij hebben, die hebben we in de tijd verhoogd. En we gaan ervan uit dat die raming vanwege het grillige verloop pas binnen datgene wat we gaan uitgeven, zeker ter compensatie in een andere onderdelen van het sociaal domein. Als u zegt van ja, weet je, dan verhoogt dat met 8 ton structureel, ja, dan kunnen we het boekwerk sluiten. Dus het is niet kijken van dat ik het sluiten krijg of dat het past, maar het is inschatten van ja, hoe verloopt de jeugdkosten. En we hebben ook gezien dat we ook een pieken hadden een aantal jaren geleden, dat veel hoger was of een stijging dan wat we gehaald hadden. Ja, en dat het toch afhankelijk is van ja, welke zorg lever je, welke cliënten krijg je. En dat grillige verloop zit er wel in. Dus we zijn er nu van uitgegaan dat we kunnen uitgaan en het projecteren, die raming die we hebben, in de wetenschap dat als we er een ton of zo naast zitten of 2 ton naast zitten, dat we kunnen compenseren binnen het sociaal domein. Of dat lukt is de vraag, dat snap ik. En dat we in de toekomst toe hebben verhoogd en ook wachten op die rijksregeling, die maatregelen waar we enerzijds wat meer geld krijgen en anderzijds het Rijk heeft toegezegd dat ze kostenbesparende maatregelen gaan nemen, ja, waardoor die raming van ons lager kan uitpakken. Dus ja, een ander antwoord kan ik niet geven.
Dat is de interruptie, mevrouw Wonings.
Jazeker. Nou, ik hoor uw verhaal. Vind het wel nog lastig te begrijpen, want ik vind 6 ton goed maken op andere gebieden echt lastig. Ik vind ook de discussie die we hebben gehad over die arbeidskosten, maar ik denk dat we wel genoeg informatie hebben om er in ieder geval mee te wegen straks voor meer het politieke debat. Dus we begrijpen hoe jullie dit gedaan hebben.
Hier nog een aanvulling.
Daar een reactie aan, meneer Holland.
Er is een causaal verband tussen, ja, 6 ton meer, dus heb je nu 6 ton te weinig? Dat verband leg ik nog niet. Hè. Snap je, dit is een grillig verloop. We gaan ervan uit dat hetgene wat we geraamd hebben, dat het geen exercitie is van hetgene wat je had, minus 6 ton, dus je hebt nu 6 ton tekort. Daar gaan we niet van uit. Dus, snap wat ik bedoel?
Allerlaatste, mevrouw Wonings, interruptie.
Oké, ik begrijp het inderdaad niet, want nu wordt gezegd, we gaan niet vanuit wat er gerealiseerd is. Maar wat ik niet begrijp is, als er toch 3,7 gerealiseerd is in 2022, structureel, zonder een bedrag van 6 ton, en je gaat naar 3,1, en je weet dat je dat incidentele niet meer krijgt, en je hebt gewoon dezelfde kosten, dan heb je toch nog steeds 3,7. En het grillig verloop en op en af kan ik niet plaatsen voor 6 ton. Maar daarvoor genoeg gezegd, we begrijpen in ieder geval hoe u het verklaart. Maar wij kijken wel van oké, we verwachten over kleine stijgingjes. Dus we verwachten, en vooral bij jeugd, met iedereen, het wordt allemaal duurder. Dus je zou gewoon verwachten, 1-2% daarboven, wat gerealiseerd is, is wel reëel. Maar wij zien dan een grote drop van 6 ton. En daar gaat die vraag over. En dus er is iets anders in de situatie in 24 dan die was in 24 gewoon op jeugdhulp. En dat is de achterliggende vraag. Maar ik begrijp het, dus we kunnen stoppen en de avond niet langer maken dan nodig.
Dan geef ik het woord aan de heer Slijpen met betrekking tot de vragen van de heer Zwanenburg.
Ja, dank voorzitter. Twee dingen. De eerste vraag over schriftelijk aanleveren van de vragen en de toezegging dat wij daar op hoofdlijn in ieder geval op antwoorden voor 9, wat was het, november, de begrotingsvergadering neem ik aan. Ja, dat wil ik hier wel toezeggen en dan hoop ik dat dat leidt tot verduidelijking. Uw tweede vraag ging met name over participatie, maar dan in de zin van vergunningen en dus ook weer de omgevingswet. Op zich is dat denk ik een goede toevoeging, maar volgens mij hebben wij voor een deel al gedaan wat u vraagt. Op 6 oktober heeft de Raad die lijst, dat hadden we in het antwoord, met gevallen vastgesteld waarbij participatie verplicht is. Alleen de vorm waarin die participatie plaatsvindt, die is vormvrij. We hebben daar toen ook aangegeven, en dat staat ook in de beantwoording, dat wij u daar apart over zullen informeren. En dat wil ik graag gestand doen. Want wat u aangeeft is in beginsel natuurlijk helder en is ook, denk ik, een goed initiatief. Goede vraag. En daar sta ik zeker niet onwillend tegenover, want het maakt juist dat naast de vergunningverlener ook degene die in de naaste omgeving van degene zit die de vergunning krijgt, daar iets van mag en kan vinden. Dat is juist het individuele belang versus het algemene belang. En ik vind dat dat ook ondanks of dankzij de omgevingswet, is maar hoe je het bekijkt, zeker niet uit het oog verloren moet worden. Dus dat vergt dat je daar op deze manier naar kijkt. En dat gaan we ook doen. En dat sluit aan, denk ik, bij wat u vraagt en zegt.
Ter interruptie, de heer Zwanenburg.
Ja, één korte reactie. U zegt toe dat u daar nog met ons in overleg gaat informeren. Ik zou dat informeren graag omgezet willen hebben in een dialoog. Informeren, dat is weer die participatieladder. Informeren is, dan horen wij aan en dan is het afgelopen. De bedoeling is inderdaad dat je met elkaar gaat kijken hoe je daar invulling aan gaat geven.
Ja, voorzitter, dat mogen helder zijn in mijn bewoordingen, maar dat zei ik al eerder van in deze avond betekent informeren, niet alleen maar zenden, maar ook ontvangen. Dank.
Dat was de tweede termijn van het vierde blok. Zijn we aangekomen bij blok 5?